Goed, beste raadsleden, beste mensen in het publiek. Het is inmiddels 8:00 geweest. We zijn vandaag maandag 24 oktober 2022. Bij deze verklaar ik de zitting van de gemeenteraad voor geopend. Alvorens te beginnen met de behandeling van de agenda. Eerst een opmerking wat de agenda zelf betreft. U hebt kunnen lezen dat er 10 punten in openbare zitting behandeld worden, maar er is voor vandaag ook een toegevoegd agendapunt, welke door raadslid Jeroen Ooms volledig ontvankelijk is ingediend, maar door een materiële vergissing enkel bij de leden van het college en bij mezelf is terechtgekomen. En het is al dus niet toegevoegd aan de agenda, zoals u hem heeft gekregen. Vandaar eigenlijk het voorstel overeenkomstig het huishoudelijk reglement dat we hier op dit moment ter zitting toch zouden stemmen om dit punt toch vandaag ook te behandelen, want het is ook volledig reglementair en correct ingediend, maar door een vergissing niet op de agenda terechtgekomen. Dus ik zou willen vragen dat de raadsleden zich eerst uitspreken om dit punt alsnog op de agenda toe te voegen.
Akkoord.
En akkoord, dat betekent 20 stemmen akkoord, wat meer is dan de vereiste 2/3 meerderheid. 20 stemmen, omdat het ook ons onmiddellijk brengt op 1 verontschuldiging die we vandaag moeten noteren, namelijk raadslid Lutbaks is verontschuldigd. Voorts bij de mededelingen u nog meegeven dat de traditionele 11 november, inderdaad op 11 november doorgaat, dat u daarvoor nog een uitnodiging mag ontvangen.
Voorzitter, zal dan de Belgische vlag wapperen aan ons gemeentehuis?
Alsjeblieft.
Zal dan de Belgische vlag wapperen of niet?
Het hangt af van de wind. Of dat die
aan ons gemeentehuis.
Goed, en dan misschien toch ook nog een punt dat vandaag ook op het college behandeld is. Een vraag van raadslid Jeroen Ooms met betrekking tot de mogelijkheid van bezichtiging van de parochiezaal in Sint-Jozef. En dit waarschijnlijk met het oog op toekomstige mogelijkheden. Nu, het college is daarin bevoegd om een antwoord op die terechte vraag te formuleren, maar heeft geoordeeld dat het misschien wel raadzaam is om dat uit te breiden naar de volledige raad. Vandaar dat er een uitnodiging zal komen vanuit het college om daar een datum op te plakken, zodanig dat alle raadsleden op dat moment kunnen de zaal bezoeken, zodanig dat er ook geen 21 keer de deur moet geopend en gesloten worden. Dus daarvoor krijgt u nog een praktisch moment dat we met de ganse raad naar die zaal kunnen gaan kijken. Goed, dit alles gezegd zijnde, denk ik dat we dan kunnen beginnen aan de behandeling van de agendapunten. Het eerste punt, de OFP Prologus, en dat is geen vraag uit de allerslimste mens, maar het betreft hier pensioenfonds voor openbare besturen, zoals u misschien nog weet. En daar moet een vertegenwoordiger gezocht worden voor de algemene vergadering. De plaatsvervanger is nog steeds Karel Geens. Er is één kandidatuur binnengekomen en dat is die van Peter Jansen. Het betreft hier een stemming voor een persoon, dus dat betekent ook dat dat een geheime stemming is. Mag ik daarom de jongste raadsleden, Zoe Wouters en Diede van Dun, uitnodigen om te helpen bij de stemopname en telling achteraf. Alsjeblieft, we stemmen traditioneel met een potlood, de enige rechtsgeldige manier. Ik heb nog geen stembriefje ontvangen. Dat is niks, dankjewel. Twintig stembrieven werden opgehaald. Voilà, 20 stemmen met unanimiteit is Peter Janssens als vertegenwoordiger in die algemene vergadering van ProLocus namens deze gemeenteraad aangeduid. Bedankt voor de hulp. Dat betekent voorstel van besluit dus dat Peter Janssens als vertegenwoordiger effectief gekozen is, dat het mandaat van de plaatsvervanger, in dit geval Karel Geens, onveranderd blijft en dat we dit besluit zullen overmaken ook aan de personeelsdienst en OFP ProLocus. Algemeen directeur maakte mij op attent en hebben natuurlijk artikel 1 bij unanimiteit gekozen, maar formeel ook de vraag om artikel 2 en artikel 3 of dat dit kan worden goedgekeurd. Dus het behoud van het mandaat van plaatsvervangend vertegenwoordiger Karel Geens en het feit dat we een afschrift van deze beslissing overmaken aan die bevoegde instanties, maar dat hangt er vrij logisch aan vast. Dank u. Punt 2, de gemeentelijke lagerschool De Wegwijzer, daar dienen wij kennis te nemen van een verslag van de schoolraad en een aantal bijhorende protocols dienen te worden goedgekeurd. Het woord is aan de schepen van onderwijs, Peter Janssens.
Ja, ik denk dat de bijlagen zoals ze gevoegd zijn redelijk duidelijk zijn. Ik denk dat alles wat daar naar voren gekomen is ook in stukken is bijgevoegd. U zal dat gezien hebben, dat lestijdenpakket, ik heb het daar ook al eens over gehad, dat is de verdeling van de lesuren, de splitsing van die klassen, een aantal minimale wijzigingen in de schoolreglementen. Dan het plan dat is opgemaakt, maar u vindt dat ook helemaal in bijlagen over de professionalisering, de capaciteitsbepaling voor 2022-2023, een aantal variapunten die ook bekend zijn, denk ik, de laptops en een aantal infrastructuurwerkingen. Dus één ouder die daar niet meer is. En het is de bedoeling van de schoolraad om toch nog een aantal extra mensen te coopteren. Dat is eigenlijk de essentie, denk ik.
Ja, raadslid Jacques Jacobs.
Ja, ik zie daar in het VARA een puntje staan. Bespreking met de schepen Peter Janssens over de toekomst van onze school. Ik vind het goed dat er is een visie gemaakt wordt over de toekomst van onze school, of de gemeenteschool. Dus, maar ik zou daar wel graag een woordje uitleg over willen hebben, als dat kan.
Dat kan. Er is inderdaad een bespreking geweest. Het was voor de meeste mensen die daar zaten ook de eerste keer dat ze mij zagen. Dus het is daar in zeer brede, op een brede manier over de school aan zich gegaan. Eigenlijk twee luiken, hè. Waar willen we naartoe met de school? Op welke manier kunnen we zo hoog mogelijk kwalitatief onderwijs aanbieden? Wat kunnen wij daar als gemeente in bijdragen? Het pedagogisch project, ik ben geen pedagoog, dus de school vult dat grotendeels zelf in. Er zijn wel een aantal bezorgdheden, die, denk ik, die door iedereen gedragen worden. En de bedoeling is, zoals gezegd, eigenlijk is de bedoeling dat elk kind daar op de top van zijn capaciteiten buiten komt. Dat is de doelstelling van de school, dat is ook de doelstelling die het leerkrachtenkorps en de directie en de ouders dragen. De vraag is, hoe doen we dat? Dat is het inhoudelijke aspect, op korte en op langere termijn. En het tweede wat daar eigenlijk besproken is gaat dan meer over infrastructuur. Opnieuw, op korte, middellange en lange termijn, waar dan misschien het speerpunt, men moet daar aan beginnen. We moeten beginnen denken over waar gaan we met de school naartoe, en dan heb ik het over het gebouw op lange termijn. En onze ideeën zijn daar een beetje afgetoetst met de directie en met de ouders. Dat is daar in grote lijnen besproken.
Ik vind het goed dat over de toekomst bekeken wordt, want het aantal mensen stijgt ook in Rijnkos, dus het aantal kinderen waarschijnlijk ook. De scholen, er zijn nu al twee klassen denk ik op de bibliotheek momenteel, en als er nog meer kinderen komen, zal dat niet verbeteren. Hè. Dus een beetje hoger staat ook in punt 4, zeker de capaciteitsbepaling, dat ik nu ook ga spreken met andere scholen. Dus dat vind ik ook een heel goed idee, dat je niet alleen focust op de gemeenteschool alleen. Is daar eigenlijk al een beetje positief uitgekomen in die bespreking?
Ja, het is zo, we zitten nu op een capaciteit, dan heb ik het over de wegwijzer, van 223 leerlingen. We zitten op dit ogenblik, dus eigenlijk, dat is de 320, sorry, excuseer. Eigenlijk zit ze vol. Ik zal het zo zeggen. We zitten 3 boven capaciteit, maar dat is omdat er 3 Oekraïnse kinderen zijn ingeschreven. En daar moeten we geen rekening houden met de capaciteit. Dus voor Oekraïners, omdat er een humanitair aspect is, kun je die daarboven inschrijven. Dus, maar eigenlijk, kort gezegd, zit de wegwijzer vol. Dat is wat het is. Er zijn iets minder kleuters volgend jaar, die nu in de laatste kleuterklas zitten, die volgend jaar gaan instromen. Het moeilijke aan het heel verhaal is, maar dat is een wederkerend verhaal, hè, is hoeveel gaan er naar de wegwijzer, hoeveel gaan er naar Sint-Lucia, hoeveel gaan er misschien nog buitengemeentelijk naar school. Dus het is altijd een beetje koffiedik kijken van wat gaat er, welke vraag gaan we hebben. We kunnen die capaciteit niet verhogen. We hebben nu, en ik denk dat dat ook het is wat ik er juist zei, we willen zo kwalitatief mogelijk onderwijs aanbieden. Dat is ook de reden waarom dat we die lokaal in de kinderclub kunnen gebruiken. Ik denk dat dat ook een efficiëntieoefening is van ons onroerend goed. Dus dat is een goede zaak. Feit is wel dat we wat dat betreft heel weinig ruimte hebben. Er is een overleg geweest met vorige week, denk ik, als ik me niet vergis, met Sint-Lucia en met de kleuterschool. Sint-Lucia heeft die capaciteitsproblemen in mindere mate, dus die hebben nog plaats, die hebben nog wel plaats. Wat is daar besproken? Enerzijds, wat elk jaar gebeurt, de momenten van inschrijving, dat die dus gelijk lopen, dat we dus geen inschrijving voor een ander en een soort race krijgen, dus dat eigenlijk een beetje op elkaar is afgestemd. En de tweede vraag is, er is een nieuw inschrijvingsdecreet, waar wij voor 15 november eigenlijk moeten zeggen van kijk, gaan wij via die centrale aanmelding deelnemen of niet. Het is ook zo, het is belangrijk dat je dat weet, denk ik, dat als je daar niet op instapt, de mogelijkheid om leerlingen te weigeren of niet in te schrijven, ik zal het zo zeggen, want het is niet dat we die niet willen, maar er is geen plaats, dat dat niet meer kan. Dus als je niet via die centrale aanmelding je inschrijvingen begint te organiseren, kun je niemand meer weigeren en we zitten daar op onze max. Dus ik denk dat we noodgedwongen met de wegwijzer dat pad zullen moeten bewandelen. Waar we het dan ook hebben over gehad, is natuurlijk om dat allemaal zo vlot mogelijk te laten verlopen en ook eens kijken of dat we daar niet naar een volledig digitaal traject kunnen gaan.
Oké, bedankt voor een duidelijk uitleg.
Wat lief? Nee, het is zo dat Sint-Lucia, die hebben natuurlijk een eigen beslissingsbevoegdheid. En zij zeggen, en ik kan hen daarin volgen, goed, bij ons is dat niet acuut. Wij hebben daar nog wel ruimte voor, dus wij gaan dat voorlopig niet doen. Wat op zich misschien wel jammer is, maar...
Kan de gemeente daarmee?
Nee. Wij kunnen dan, ik zou niet weten op welke manier, er bestaat zoiets als vrijheid van onderwijs, die organiseren dat zoals ze dat willen, hè. Wij kunnen dat niet opleggen. Hè.
Ja. Nee, maar je hebt ook zoiets wat bestaat als een lobgebied. En een lobgebied is een overkoepelend, ook over verschillende inrichtende machten. En binnen een lobgebied kan dat wel algemeen bindend verklaard worden om bijvoorbeeld te werken met een centraal aanmeldings.
Maar dan zit je in een andere situatie. Ja. Wij kunnen als gemeente niet tegen een school zeggen, jij moet dat op die manier doen. Het is een beetje het is een decreet dat eigenlijk geschreven is voor een groot stuk met de grootsteden indachtig. Hè? Met de grootsteden indachtig.
Goed. Oké, Diede. Ah, sorry.
Een klein vraagje, hoor. Maar ik vond die notulen, je zegt dan, je kan alles inlezen, maar ik vond die notulen eerder agenda-gewijs. Zeker als het dan staat, dan moeten we daar een punt lezen als in WhatsApp-gebruik. Maar dat is een technische opmerking. Dat is niet echt een verslag of een notulering, denk ik. Daarnaast zien we al voor de derde raad, denk ik, op rij. Het kan zijn dat ik daar mezelf in vergis, dat de juist scherpe maximumfactuur naar omhoog gaat. Nu wordt het leven duurder. En denk ik dat het aan de gemeente is om zo min mogelijk ook dat door te factureren naar de gezinnen. We zien daar toch weer een verhoging van €5. Het is een kleintje voor ons, denk ik, maar niet voor alle gezinnen, denk ik, vandaag.
Ja, om daar even op terug te komen, dat zie je inderdaad een aantal keer terugkomen, omdat hetzelfde onderwerp in een aantal vergaderingen opnieuw terug naar voren komt. Het is gewoon de algemene lijn die gevolgd wordt. Wat er wel zo is, is dat in het overleg met die scholen, we daar naar gepeild hebben van wat is de situatie, hè, omdat je in bepaalde kranten gelezen hebt van de lege boterhammen verhalen, En armoede die zich zou manifesteren in de scholen. De directies waren wat dat betreft in Rijkenvorst redelijk formeel dat het probleem zich niet echt zorgwekkend stelt. Dat was het verhaal daarvan. Daarbij aansluitend is het ook zo, het systeem van de onderwijschecks, dat we daar samen met OCMW, ik zit naast de juiste wat dat betreft, hebben gezien dat er eigenlijk relatief weinig worden gebruikt. Hoe dat komt is nog niet helemaal duidelijk. Is dat omdat de mensen ze niet nodig hebben? Is dat omdat ze dat vergeten? Dus er is nu een afspraak met de school, omdat de ouders de mogelijkheid hebben om die onderwijschecks die in het begin van het schooljaar worden verdeeld, om die bij wijze van spreken in bewaring te geven aan de school, zodat de school ze kan aanwenden op het moment dat het nodig is. Wat we ook gaan voorzien, is dat er bij het OCMW een vast aanspreekpunt komt voor de scholen. Dus we gaan binnen het OCMW iemand aanduiden die als contactpersoon wordt gecommuniceerd naar de scholen. Dat maakt de contacten, denk ik, tussen OCMW en school anderzijds. Na verloop van tijd, als die mensen zich elkaar wel leren kennen, en dat gaat dat zorgen voor vertrouwing, gaat zorgen voor een communicatiedoorstroming die dan misschien niet altijd even formeel is, maar die wel zorgt dat hopelijk, en dat is de bedoeling, dat de informatie op de juiste plaats en op tijd aankomt. Dus in aanvulling daarvan, het is niet dat we daar helemaal blind voor zijn.
Zegt in het begin, ten eerste volgen we daar gewoon de algemene lijn. Dan vraag ik me af, wat is de algemene lijn?
Die facturen en de maximumbedragen, die worden gewoon decretaal bepaald. Hè. Dus het is niet dat wij die kunnen optrekken daarboven. Dus wat dat betreft zitten we vast. Ik ken ook in mijn beperkte ervaring, weinig scholen die daarvan afwijken, eerlijk gezegd.
Ja, ik zie dat u wat aanvullen.
Ja, even aanvullen. Want we hebben ook nog altijd het sociocultureel participatiefonds. Als die facturen niet betaald worden of moeilijk betaald worden, kunnen de mensen daarmee naar het OCW komen om die factuur dan te laten betalen via dat fonds. En dus die prijsverhoging kan zo ook gecompenseerd worden voor mensen die het niet kunnen betalen.
Ja, dus, ja maar we zitten altijd, en dat hoor ik dikwijls, niet alleen hier, maar dat is een maatschappelijk gegeven, dat we altijd pas problemen aanpakken als ze zich stellen. En wanneer we, jullie zeggen, ja, er wordt momenteel, is er nog geen vraag, want die brooddozen zijn nog lekker gevuld, gelukkig. Hè. We hopen dat dat zo blijft. Momenteel wordt er nog niet veel gebruik gemaakt van die onderwijschecks. Dat kan technische problemen zijn, moeilijke problemen, dat weet ik niet. Dat zal onderzocht worden, maar we hopen dat dat zo blijft. Want we hopen natuurlijk dat zo min mogelijk kinderen in armoede verzeild geraken. Dus en hoe geraakt je in armoede verzeild? Er zijn verschillende aspecten. Maar enerzijds is dat toch wel zeker het feit dat alles duurder wordt. Dus dit is een beetje een oorzaak-gevolgsysteem dat we hier in de hand lijken te houden, vrees ik. Met telkens een verhoging, maar het kan zijn dat ik dat dan verkeerd
zie. Die maximumfacturen, dus die maximumbedragen, die zijn wat dat ze zijn. Je mag het toch ook niet vergeten, onderwijs kost geld. Als je gewoon een algemene verlaging of een algemene tussenkomst, of hoe dat je het dan juridisch technisch zou moeten organiseren, is nog een andere vraag. Maar als je dat doorvoert, geldt dat ook voor de mensen die het niet nodig hebben. Dat is iets waar je bewust van moet zijn. En of dat dan de meest efficiënte besteding van die middelen is, is ook nog eens een andere vraag. Ik ben het niet helemaal eens met het idee dat je nu zegt van kijk, we wachten gewoon tot het een probleem zich stelt en dan zullen we zien wat we ermee gaan doen. Het hele idee van het aanduiden van een vaste contactpersoon bij het OCMW is gewoon om proactief daarop te kunnen werken. En ook om te zien dat de middelen die we al ter beschikking stellen en de mogelijkheden die we ter beschikking stellen, dat die ook gebruikt kunnen worden en dat die mensen daarin begeleid kunnen worden, zodat dat terechtkomt bij wie het moet terechtkomen. Dus zeggen dat wij op dit moment gewoon zitten te wachten op het moment dat er misschien een halve klas met een lege brooddoos zit, ik denk niet dat dat niet allemaal waar is.
Nu, nee, ik denk dat
het stijgen van
die
prijzen
begrijpt.
Hebben wij niet in de hand. Hè. Ik denk
dat jullie mij dat niet goed begrijpen, dat ik mij mogelijk niet goed uitdruk. Hè. Maar je hebt inderdaad een contactpersoon bij het OCMW, of dat zal in voege gesteld worden op die manier. Maar wanneer ga je aankloppen bij een OCMW als je een probleem hebt en wat veroorzaakt die problemen, al de stijgingen die overal worden doorgevoerd. Sorry?
Ah,
oké. En dan was er mij ook een vraag, want wij hebben al eens die vraag gesteld toen de onderwijschecks, denk ik, werden aangekondigd en werden goedgekeurd, bekrachtigd ook in de gemeenteraad. Waarom de weg moest gaan zoals het nu gaat, en nu lijkt dat het toch een andere weg kan gaan, dat het toch meer direct via de scholen kan gaan. Toen was het een heel systeem via de kruispuntbank, omdat we via privacy en die gegevens... En
ja, wel, sorry. Misschien toch heel even de interessante discussie wel onderbreken. Ik bedoel, het punt dat hier voor ligt gaat eigenlijk over kennisname van een verslag van de schoolraad. En ik denk dat we eigenlijk momenteel met het gesprek eigenlijk een breed maatschappelijk debat over de betaalbaarheid en de ondersteuning van financieel zwakken, wat heel waardevol is. Maar ik denk eerlijk gezegd, beste raadsleden, dat we ons hier toch een klein beetje moeten beperken tot hetgeen dat voor ligt. En bij mijn weten zijn dit allemaal punten die natuurlijk wel heel belangrijk zijn. Ik denk dat niemand rond de tafel dit ontkent, maar het betreft hier wel niet, denk ik, onmiddellijk hetgeen wat er in dat verslag van de schoolraad stond. Dus ik zou toch misschien willen vragen om het af te ronden en niet het debat over heel de financiering en de financiële moeilijkheden die mensen ondervinden bij het al dan niet kunnen volgen van lessen, om dat toch op een ander forum of op een ander moment ter sprake te willen brengen.
Welk forum stelt u dan voor, meneer?
Ja, goh, ik bedoel, wanneer er punten hier komen, u hebt het zelf al aangehaald, zoals bijvoorbeeld het systeem van al dan niet inschakelen van kruispuntbank bij het detecteren van mensen die financieel mogelijkerwijze in zwakkere papieren zitten. En zo dat het op dat moment gevoerd wordt, maar niet op het moment dat we eigenlijk gewoon moeten kennis nemen van een verslag van de schoolraad. Ik bedoel, de schoolraad heeft in deze, denk ik, een advies aan de gemeenteraad gegeven. Bij mijn weten is de schoolraad samengesteld democratisch uit een aantal geledingen. Dus ik vermoed ook dat het advies dat daar geformuleerd is, dat dat ook niet eenzijdig is opgesteld, maar dat hij inderdaad voor een stuk de vertaling is van de stem van zowel ouders als lokale gemeenschap, als het bestuur zijn de vertegenwoordigd onder andere door de schepen. En de leerkrachten. Hè. Dus op die manier denk ik ook wel dat het advies wel voldoende gewikt en gewogen zal zijn om hier voor te liggen, om daar kennis van te nemen. Ja. Kunnen wij formeel, tenzij nog afsluitend, maar ik zou dan wel willen voorstellen dat we dat kort houden, tenzij we nog afsluitend hier bedenkingen of vragen over gesteld.
U bent de voorzitter, meneer de voorzitter. Ik leg mij daarbij neer. Ik kan alleen maar zeggen, maar ik heb Dieden. Ik sta hier open voor elke dialoog. Dus
ja, dank je wel. Ik vind het boeiend.
Maar die een dialoog moeten zeker aangaan. Ik heb niet gezegd, maar alleen denk ik om het punt hier waar het gaat over dat verslag van de schoolraad. Waar we denk ik genoeg belicht hebben dat daar een voorstel is om inderdaad die maximumfactuur, want daar ging het uiteindelijk over, om die gelet op het feit dat die van hoger hand ook op een hoger bedrag wordt vastgesteld, vandaar eigenlijk ook gewoon gelet op indexering enzovoort. Het is nog altijd maar een minimum, maar van dat daarin op te nemen. Goed, kunnen wij dus al dus het verslag van die schoolraad daarvan kennis nemen en de bijhorende protocols goedkeuren? Ja. Oké, dan het derde punt op de agenda, de toetreding tot de aankoopcentrale van IOK en dit betreft de groepsaankoop voor geadresseerde postbedeling. Waar gaat het over? De IOK heeft een aankoopcentrale. Het voordeel is dat daar volledig conform de wet op de overheidsopdrachten de gunning van een aantal producten geregeld is en dat eigenlijk het toetreden tot zo'n aankoopcentrale vermijdt dat een bestuur of eender welk lid dat zou toetreden zelf eigenlijk houden is om formeel nog aanbesteding te doen, maar dat ze eigenlijk rechtstreeks op die voordelen kunnen ingaan. En al dus is er op 16 september 2022 een opdracht gegund met betrekking tot de groepsaankoop voor geadresseerde postbedeling en dat is gegund aan Postalia Belgium en daar het adres enzovoort kan u ook lezen. Dat is eigenlijk op basis van een raamovereenkomst voor €200.000 inclusief btw voor een periode van 4 jaar hier door de gemeente begroot. Daar is ook voldoende budget voor voorzien en de financieel directeur heeft in deze een visum afgeleverd dat daarin goedkeuring wegdraagt. Dus eigenlijk ligt nu voor dat de gemeente zou toetreden tot die aankoopcentrale van IOK met betrekking tot de groepsaankoop van geadresseerde postbedeling en dit voor een bedrag van €200.000 voor een periode van 4 jaar. Kan dat worden goedgekeurd? Ja.
Welke post?
Uitgaande posten. Uitgaande post naar burgers, naar externen. Wat mogelijkerwijs zou kunnen verlopen, simpel gezegd. Simpel gezegd bijvoorbeeld met een frankeermachine, maar die tarieven van een frankeermachine, die hangen bijvoorbeeld ook af van het aantal keren dat je frankeert. Hoe meer je frankeert, hoe gunstiger de voorwaarden om te kunnen bedelen. En zo heeft men de markt bevraagd via welke firma dat de meest voordelig... IOK heeft dat gedaan. Bij welke firma dat het meest voordelig zou kunnen verlopen. En dat is die firma Postalia.
En hoe gebeurde dat voordien?
Met een andere firma neem ik aan, maar ik neem aan dat de algemeen directeur daar de concreet, of iemand van de schepen daar het concreet antwoord op heeft, maar...
Easy Post, ja. Klopt.
En zijn er bedrijven in Rijkenvorsel die zoiets doen?
Nee, dat is
Dat is niet gemeenteblaadje en zo, hè?
Nee, het gaat over uitgaande briefwisseling, hè? Dus ja, maar wanneer de gemeente brieven verstuurt voor... Gelijk wat, naar burgers geadresseerd, dus niet anoniem in de bus gestoken en dan moet gefrankeerd worden, dan hangen die tarieven van frankeren hangen onder andere af van het volume dat je daar afneemt en daar heeft blijkbaar die firma de beste voorwaarden in geboden.
Oké. Voilà.
Goed, dan het punt 4, een permanent aanvullend politiereglement over de uitbreiding van een fietsstraatzone ter strate Molenstraat. Het woord is aan de schepen van mobiliteit, Karel Geens.
We hebben in Rijkenvorsel op verschillende plaatsen fietsstraten en we hebben gemerkt, als we met de mensen praten, maar ook tijdens de mobiliteitsmarkt en de bevraging van het mobiliteitsplan, dat die eigenlijk zeer positief onthaald worden. En hier de Molenstraat is zo'n fietsstraat. En nu de werken aan de gang zijn en stilaan naar zijn einde toe gaan, willen we ook het laatste deel Molenstraat ook fietsstraat maken. Dat is dus de Sint-Lucie-straat en de Kapel, en de Vonderstraat, excuseer. Dus vandaag nog tijd ter goedkeuring voor om ook dat stukje van de Molenstraat om te vormen tot een fietsstraat. En het voorstel van besluit regelt eigenlijk de zone waarin dit van toepassing is. Ik denk dat er nog vragen bij zijn.
Wij juichen dat uiteraard weer toe, net zoals dat we dat de vorige keren hebben gedaan. Een klein vraagje is daar... Is daar ook overleg mogelijk met AWV om extra fietsstraten? Of is dat even moeilijk dan aan alle andere overlegmiddelen?
Jij bedoelt al van op gewestwegen, ben je gedachte dan?
Mijn voorstel is om eigenlijk gewoon heel de dorpskern in Rijkenvorsel, Sint-Josef ben ik daar, qua verkeersveiligheid kom ik niet zo vaak dan in Rijkenvorsel, maar om dat eigenlijk gewoon vanaf de rotonde tot aan de niet nader genoemd Williams Café... fietsstraat te maken, omdat daar toch heel vaak gevaarlijke zaken gebeuren met auto's die nog voor de bocht willen voorbijsteken.
Ja, op gewestenwegen is dat nog niet echt gebeurd. Denk er eentje, denk je, in Borgerhout, toen uit zijn baan, is men van plan om dat te gaan doen, of het is misschien al gebeurd ondertussen. Maar voor de rest op gewestenwegen hebben we dat nog niet gezien. Nou, we kunnen die vraag altijd stellen aan AWV, maar zoals je zelf al aangaf, dat is een zeer moeilijke partner. We hebben nu recent... de oversteekverlichting gekregen aan het Mozenhof. Daar hebben we 7 jaar op moeten wachten om maar iets te zeggen.
10.
Is dat 10 jaar ondertussen? Ja, inderdaad. Tijd niet.
Maar hebben ze altijd gezegd, blijven proberen en dan...
Ja, maar we gaan het zeker voorleggen en een gedachte erover vragen. Ja.
Kan worden goedgekeurd. Dan het vijfde punt, ook in zaken mobiliteit, de aanpassing van een boordsteen voor een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Daar moet goedkeuring gehecht worden aan een voorstel van besluit. Het woord is weer aan de schepen van mobiliteit, Karel Geens.
In het kader van een vraag die we hier vorige raad gekregen hebben, heb ik dat punt al toegelicht. We hebben tijdens een vorige gemeenteraad goedgekeurd om de minder valide parkeerplaats in de Bochtenstraat daar de dorpen af te schuinen. Maar dan is eigenlijk vastgesteld, technisch hier, dat dat niet zou kunnen, omdat dan de regelgeving in het gedrang komt en dat de hellingsgraad tot 6% zou toenemen, wat eigenlijk de vaak situaties kan teweeg brengen. En vandaar hier eigenlijk het agendapunt om eigenlijk die beslissing van toen terug te draaien, zodat de parkeerplaats blijft zoals ze nu is. Dus dat we geen boordafschuiving gaan toepassen en dat we dan het artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 8 december 2021 gaan intrekken. Ik denk dat hier nog vragen bij zijn.
Ik vind het goed dat er een terugkoppeling is. Hè. Er, maar ja, we hebben de agendapunt goedgekeurd omwille van de geografische ligging. En niet omdat er een buurtbewoner achter vroeg. Binnenkort zullen er alleen maar mensen bijkomen die hulpbehoevend zijn. Cliëntelisme creëert voor ons hier een gevaarlijk precedent en daarom gaan we ons eigen onthouden.
Dat is natuurlijk heel goed recht, maar ik wil toch wel zeggen dat het is in de meeste gemeenten het beleid is als er een vraag komt van een inwoner die minder valide is om een parkeerplaats in zijn nabijheid te krijgen, dat er dan ook op ingegaan wordt. En cliëntelisme, wij willen dat toch zeker niet noemen, voor alle duidelijkheid.
Goed, dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming.
Akkoord.
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 Onthouding.
Onthouding.
Akkoord.
En akkoord. Het zesde agendapunt IVK Fluvius, daar is een buitengewone algemene vergadering gepland op 13 december, waar geagendeerd staat dat er een agenda gevolgd wordt welke voorligt hier aan deze gemeenteraad om te worden goedgekeurd, met onder andere een statutenwijziging en die heeft te maken met het Tramontana-dossier en een goedkeuring van partiële splitsingen en vaststelling van het mandaat. Nu, het voorstel van notulering is dat heel uitvoerig beschreven. Ik weet niet of dat daar onmiddellijk vragen over zijn. Het gaat onder andere over het feit dat Fluvius met betrekking tot het aanleg van een datavezelnetwerk voor internet een deel van zijn activiteiten wenst af te splitsen tot die onderneming Tramontana. En daar heeft het eigenlijk grotendeels mee te maken, vandaar ook dat het een buitengewone algemene vergadering is. Het voorstel van besluit zoals die voorligt, hè, is dus om goedkeuring te hechten, bedoel ik aan de agenda van die vergadering. Met dus kennisnamen en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet voor wat dus inderdaad de realisatie van dat datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen betreft. En dat is inderdaad dat Tramontana-dossier. En dan goedkeuring van statutenwijziging, meer in het bijzonder voor wat betreft, en de punten staan daar opgesomd, als mede de goedkeuring van de creatie per 1 januari van bijkomende AE-aandelen binnen de activiteit elektriciteit. Die worden omgezet in aandelen AEK binnen de activiteit openbare elektronische communicatienetwerken en dit voor een bedrag van €25 per aandeel. Dan dus de realisatie van die partiële splitsing in een vierde punt op de agenda. Een vijfde punt is de realisatie van die partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12 dubbelpunt 8 en 12 dubbelpunt 59 en de volgende WVV van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West. Een zesde punt, dan moet ik al verder bladeren. En een zesde punt, nog een punt over die realisatie van partiële splitsing door overname van een aantal aandelen van die WVV opdrachthoudende vereniging IVK. Het zevende punt, het verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6 te actualiseren en te finaliseren en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 19 en 11 bij authentieke akten te doen vaststellen. Punt 8, bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023, als ook van de door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting 2023. Artikel 9, vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6, dubbelpunt 114 en de volgende WVV. Onder agenda punt 10, nevenactiviteiten en aanvaarding, wijziging, deelnemerschap, statutaire benoemingen onder 11 en statutaire bepalingen of mededelingen onder 12. Voilà. Heel wat. En dan volgen nog de artikelen 2 tot en met 11 die u hopelijk ook hebt kunnen lezen. Kunnen wij goedkeuring hechten aan dit epistel?
Beste voorzitter, u zegt het zelf en u zucht het bijna uit. Ja, je mocht mij dom vinden, echt. Maar wij hebben dat niet allemaal begrepen. En ik denk dat hier in het publiek ook mensen zitten. Ik denk dat hier aan de overkant, aan mijn zijkant, mensen zitten die dat niet allemaal begrepen. Dat is zo technisch van aard. Er zijn 26 bijlagen, mensen, die minstens even lang of even uitgebreid zijn. En wij willen daarin eigenlijk een beetje serieus zijn, naar onszelf toe, als wij iets niet kunnen begrijpen, omdat het ofwel te technisch is, of niet behapbaar is binnen onze agenda, om dat te bestuderen, wat staan te studeren, dan zouden wij ons ook daar graag over onthouden in deze
markt. Dieren, je hebt daar een mail van gehad, je hebt daar ook een presentatie van gehad, thuis op een e-mail. Dus die vergaderingen hebben ook plaatsgevonden, alleen die voorbereidende vergaderingen, waar al deel de uitleg werd gegeven. Daar konden ook de vragen nog gesteld worden en zo verder. Hè. Ah, ik wil maar even aantonen
dat
er wat moeite is gedaan voor deze presentatie.
Ik denk dat ik in mijn uitleg de bril naar mezelf richt en niet naar jullie. Maar wij gaan ons onthouden, omdat we eerlijk zijn, naar onszelf te goed en dat niet begrepen hebben.
Oké, prima. Goed, laten we overgaan dan tot de stemming. Oh, sorry, excuseer, Jeroen.
Wij zijn van mening dat de kerntaken van een distributienetbeheerder nog altijd zorgen voor voldoende gas, elektriciteit en warmte bij de mensen. En liefst zo goedkoop mogelijk. Vorige week stond nog in de krant dat Fluvius hun distributienettarieven naar boven gingen doen, met gemiddeld €37 per gezin. We hadden dus liever gezien dat ze inspanningen deden om de factuur naar beneden te doen in plaats van fibernetwerken aan te leggen. Minister De Mier vroeg begin oktober trouwens in een open brief aan lokale besturen en Fluvius om de extra kosten maximaal uit de facturen te weren. In deze optiek kunnen we de minister van Energie enkel maar gelijk geven. Dus willen we vragen om eigen te richten tot de kerntaken van Fluvius. We lezen ook dat het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt opgetrokken naar 15 personen. Bij de 4600 werknemers bij Fluvius zijn er nu al reeds 1000 kaderleden. Het aantal politieke benoemingen moet volgens ons naar beneden. Daarom gaan we ons eigen onthouden in deze stemming.
Ja, oké, dank u wel. Kunnen we dan overgaan tot de stemming? Ja, goed.
Akkoord.
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 Onthouding.
Onthouding. Akkoord.
En akkoord. Agenda punt 8 betreft wegen en rioleringswerken op de Vlimmerse baan Lange Dreef. En daar dient, of daar dienen de lastvoorwaarden en de gunningswijze te worden goedgekeurd. Oh, excuseer. Ja, excuseer. Ik ben er één te snel. Zevenweg en rioleringswerken, Helkweg, Milandweg, Meerblok en Oude Baan. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en Pitpa en ook Vrouwkesblok was er nog bij betrokken. Het woord aan de schepen van openbare werken, Bob van den Einde.
Ja, hier ligt dus een voorstel van samenwerkingsovereenkomst voor. Een combinatie van prioritaire en niet-prioritaire werken tussen het lokaal bestuur Rijke Vorsel, Pitpa Hydro Rio en Aquafin, waarin de wederzijdse rechten en plichten van alle partijen werden vastgesteld. Aquafin die zorgt voor de aanleg van een verbindingsriolering in een Helkweg. En Pitpa Hydro Rio wenst aansluitend de wegen- en rioleringswerken uit te voeren in al die andere straten. Dus voorstel van besluit, artikel 1, goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst, combinatie prioritaire en niet-prioritaire werken tussen het lokaal bestuur Rijke Vorsel Pitpa Hydro Rio en Aquafin en het addendum bij de overeenkomst van 16 maart 2021 omtrent de studie van het Aquafin-project. Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing. En artikel 3. Het afschrift van deze beslissing zal verder gevolgd worden overgemaakt aan Pitpa Hydro Rio en Aquafin.
Kan dit worden goedgekeurd? Voilà. En dan komen we wel aan dat punt over de wegen- en rioleringswerken Vlimmerspaan Lange Dreef. En hier moeten de lastvoorwaarden en de gunningswijze worden goedgekeurd. Bob.
Ja, op 17 oktober 2018 is er hiervoor een gunning gegeven aan studiebureau Schillebeeks. Op 17 september 2022 werd door datzelfde studiebureau een bestek opgesteld. Er wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. En het bestuur zal alle procedurele verplichtingen op zich nemen met betrekking tot deze overheidsopdracht. Het bestuur zal dit besluit ter consultatie meegeven aan alle partners alvorens de procedure verder te zetten. en vermits gezamenlijke aankopen kunnen leiden tot aanzienlijke besparing en administratieve vereenvoudiging, is dit opgesteld. Dus voorstel van besluit, artikel 1, goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht wegen- en rioleringswerken Vlimmerse baan Lange Dreef, opgesteld door de ontwerper Studiebureau Schillebeeks. De lastenvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 3.810.650 inclusief BTW. Het gemeentelijk aandeel wordt geraamd op een 2.342.31 inclusief BTW. Dan artikel 2, bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure. Artikel 3, een bijdrage zal aangevraagd worden bij de derde betaler, PITPA. Artikel 4, gemeente Rijkenvorsel wordt gemandateerd om de procedure te voeren in naam van PITPA bij de gunning van de opdracht op te treden. Artikel 5, in geval van juridisch geschil omtrent de overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur meer verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. Artikel 6, afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. Artikel 7, de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau. En artikel 8, de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan.
Kan dit worden goedgekeurd? Jeroen?
Waarom is er hier bijvoorbeeld, in de Oude Hoorstraat is gekozen voor een betonbaan en hier voor een asfaltbaan? Is dit een speciale reden?
Dat is overeenkomen, allee, dat wij dan beslist voor dan toch een asfaltbaan, omdat dat dan beter ligt. Dit is geen, allee, het wil niet zeggen dat dat geen sterke baan is. We gaan er volledig de betonbaan uithalen. Je weet, op het ogenblik is die betonbaan, die knikt eigenlijk. Ja, je ziet dat gewoon, je hoort dat. De mensen die daar wonen of daar gewoond hebben, weten zeker wat problemen dat er waren. Dus nu is er gekozen voor asfalt.
Goed, Jacques.
Ja, ik zie op de tekening dat het blijkbaar een mooie weg gaat worden met een mooi fietspad van 2 meter aan beide zijden, dus dat is positief. Maar ik zie nergens een snelheidsremmer of snelheidsvertrager. Er zijn natuurlijk de flitspaal staat er nog. Is dat voldoende voor u om te denken, omdat je een nieuwe weg die leent om ook hard te rijden?
Gans die baan zal 50 kilometer per uur worden. Waarom? Omdat het aanliggend fietspad is, zal verhoogd worden. Het is dat zie je op de plannen. Dus 50 kilometer per uur, dat is de voorwaarde ook om daar subsidies voor te bekomen.
Oké, okay, dat is goed. Dan hebben we nog een puntje naar de nutsvoorzieningen. Worden nu allemaal ondergronds gelegd of in de grond gelegd? Maar ik denk dat elektriciteit...
Nee, zoals je weet worden alleen bovengrondse nutsleidingen, was alleen in het centrum dat we nog ondergronds leggen. Dat is enorm kostelijk, vandaar dat we dat niet overal doen.
Ja, het is wel jammer, in het verleden zijn ze nog...
Jammer,
het is wel gedaan. En...
Ik denk de laatste 6 jaar dat we geen luchtlijnen niet meer ondergronds hebben gelegd buiten het centrum van Rijkenvorsel, in het centrum van Sint-Josef. Dat is een beleidsbeslissing die toen genomen is, omdat het enorm kostelijk is. Die prijzen zijn x3, x4 gegaan. En dat is eigenlijk onbetaalbaar.
Maar het is persoonlijk, vind ik dat jammer, omdat het elektriciteitsleidingen zijn. En nu met stormen wat er allemaal gaat komen en winden. Ik denk dat het misschien in de toekomst meer problemen wil geven dan dat je gemakkelijk van gaat hebben. Maar het is een beslissing die je genomen hebt. Dus ik vind het alleen jammer dat het niet eerst allemaal ondergronds is nu. Oké, maar voor de rest vind ik het... een goed plan, denk ik.
Diede? Okay.
Ja, ik heb dat hier al eens ludiek een beetje aangehaald, maar wij zien daar wel snelheidsbeperking, maar aan de verkeerde kant. Ik weet niet of je wel eens naar Vlimmeren fietst en na de Vlimmerse, weet het daar, de worstenfeesten terugfietst, maar die inhammetjes met die mooie bloemen zijn levensgevaarlijk voor fietsers. Ja, dat is een snelheidsbeperking in het negatieve, niet dat die dan daarom snelheidsbeperking negatief zijn, maar aan de verkeerde kant gericht staan. Dit leek mij hier een opportuniteit, misschien nu dat we dit stuk toch al aanpakken, om daar 2, denk ik dat ik er zie, gevaarlijke punten uit te halen waar mogelijk nog wel eens iemand zijn sleutelbeen of iets breekt. Ja.
Ja, normaal gaan die wegen, die bosjes zullen weggaan.
Maar ik zie die bocht staat er nog. Oh, nee, dat is...
Van allemaal weg.
Nee, ik kijk verkeerd, dat klopt. Dat is een inham voor de lijn, maar voor de bus. Ja.
Oké, dan is dat goed, hè?
Heel goed, hè?
Goed, kunnen we dat dan al dus goedkeuren? Ja. Goed, in datzelfde dossier, eigenlijk het agendapunt 9, is het zo dat op de hoek van de Vlimmerse baan en de Zuiderdijk, dus waar de Zuiderdijk redelijk schuin op de Vlimmerse baan uitgeeft, dat er in het kader van verkeersveiligheid en de zichtbaarheid van de weggebruikers voor geopteerd is om die Zuiderdijk haaks op de Vlimmerse baan te laten uitkomen, waardoor dat er eigenlijk al lange tijd geleden een overleg is gestart met de Vlaamse Waterweg, die eigenaar is van het perceel met die schuine hoek, om daar dus eigenlijk tot een overeenkomst te komen om een klein gedeelte te kunnen overnemen, zodanig dat die weg en dat wegtracé haaks op de Vlimmerse baan uitkomt. Dat is nu geresulteerd in een akte die is opgesteld door commissaris Hans Duyck van de afdeling vastgoedtransacties. Dus het voorstel van besluit is om goedkeuring te verlenen aan een grondverwerving van dat perceel met een grootte van 14 centiare. De ter zake ingediende ontwerpakte, dus door die commissaris opgemaakt, dat die zou worden goedgekeurd, dat hij zelf ook die akte zal verleiden en daarbij optreden als instrumenterend ambtenaar, dat diezelfde commissaris gemachtigd wordt om de akte te ondertekenen namens het lokaal bestuur en dat alle dossierkosten en erelonen ten laste van het lokaal bestuur vallen. Kan dit worden goedgekeurd? Ja. Dan het laatste agendapunt op de oorspronkelijke agenda betreft voor wat het lokaal woonbeleid betreft een toetreding tot de intergemeentelijke loketwerking wonen-energie. En dat wordt eerst toegelicht door Schepen Bert van Genechten. Nadien zal er goedkeuring worden gevraagd voor dit punt.
Ja, dus op 1 augustus hebben we hier beslist om toe te treden tot de intergemeentelijke loketwerking wonen en energie. En dat voor een looptijd van 3 jaar. Hè. Nu is er gevraagd, of is er een rondvraging geweest van de IOK aan alle gemeentes van het werkingsgebied op dat zij zou willen toetreden naar een gemeenschappelijke organisatie van dat loket. Even kijken. Dus vanuit 18 gemeentes is er een signaal gekomen dat zij in eerste instantie wel geneigd zijn om daar toe te treden. En uiteindelijk is het nu zo dat al 14 gemeentes principiële toestemming hebben gegeven aan het voorgenoemd voorstel. Hebben ze bij de IOK geoordeeld dat er dan 2,5 voltijdse medewerkers nodig zijn om die 14 gemeentes te voorzien van 36 of gedurende 36 weken per jaar. Er is een kostprijs voor ons aan verbonden van €4.777,83 per jaar. Dus voorstel van besluit is dan, er wordt beslist om toe te treden tot de intergemeentelijke loketwerking wonen en energie voor een looptijd van 3 jaar, hetzij tot december 2025. Kun je het daar nog vragen rond zijn? Ja,
het bedrag van 4.700, is dat gebaseerd per inwoner of is dat de pot gedeeld door 14?
Dat is gewoon kostendelend, kostendekkend, ja.
Kan dit worden goedgekeurd? Ja. Oké, dan zijn we toegekomen aan het toegevoegde agendapunt. Hè. Ik zou daarvoor het woord willen geven aan raadslid Jeroen Ooms om het punt dat hij namens de gemeentebelangenfractie heeft ingediend om dit toe te lichten en ter stemming voor te leggen. Hè. Alsjeblieft.
Ja. Op de site van het SAS komen binnenkort een aantal straten en een plein bij. We zijn van mening dat we de burger hier nauwer bij willen betrekken. We stellen voor dat we het debat hierover opentrekken en de burger actief betrekken bij het kiezen van de straatnamen door bijvoorbeeld een soort volksbevraging te doen na een oproep in de 2310. Tevens zou ik ook graag de aandacht willen vestigen op het feit dat er al talloze straten in Rijkworsel genaamd zijn naar mannen zoals de kardinaal Kardijnlaan, Emiel van Roestraat, de senator Koolsdreef of de Leopoldstraat. Maar er in onze gemeente nog geen enkele straat is vernoemd naar een sterke Vusselse vrouw. Dit lijkt ons de ideale kans om dit goed te maken. We zien de suggesties graag komen. Voorstel van besluit. Gemeenteraad geeft opdracht aan het college om bij de benaming van pleinen en straten van het SAS de bevolking actiever te betrekken door een volksbevraging te doen en een stemming te laten plaatsvinden om de straat te benoemen. Als voorbeeld heb ik ook nog een project van in Londerzeel toegevoegd.
Goed, dankjewel. Het woord is aan Schepen Karel Geens.
Ik dank u wel voor de suggestie, maar in Rijkenvorsel werken we eigenlijk al jaren op eenzelfde manier, dat we eigenlijk vooral kiezen voor straatnamen die historisch en plaatsgebonden zijn. In het verleden zijn inderdaad een aantal persoonsnamen gebruikt, maar dat is eigenlijk zeer zeldzaam in onze gemeente. Dus wij zouden eigenlijk de huidige werkwijze willen behouden. Dat is eigenlijk dat de Heemkunde Kring een aantal voorstellen doet die dan naar de cultuurraad gaan. Waar er mensen in zitten uit de vereniging, dus eigenlijk al bevolking. Zij denken mee, geven advies aan het college, waarna het college en dan de gemeenteraad goedkeuring geeft aan het desbetreffende voorstel. Dat is een werkwijze die we al jaren hanteren en die we eigenlijk willen behouden en die volgens ons voldoende inspraak geeft. En wat die sterke vrouw betreft, wie weet, er zit er eentje naast mij, misschien in de toekomst, burgemeester Dorien Kellerstraat, wie weet.
Zoals een meerpoort zijn misschien.
Nee, dus wij gaan eigenlijk voor het behoud van de huidige situatie en
goed.
Niet meer volgen.
Dus daarmee formeel overgaan tot de stemming.
Niet akkoord.
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 Akkoord.
Akkoord. Niet akkoord.
En niet akkoord. Daarmee hebben we alle agendapunten van de agenda behandeld en zijn we toegekomen aan de mondelinge vragen die ingediend zijn. In dit geval zijn er ten eerste willekeurig in volgorde een aantal vragen van Jacques binnengekomen. Jacques.
Ja, als eerste vraag. Welk bedrijfraad is er nog in de gebouwen in de Naardrijksweg? Er zijn daar gebouwen met enkele, maar ook met vele kapotte, losliggende eternieten golfplaten. En deze bevatten zeker asbest. Indien hier nog werkzaamheden zijn, is dit zeker niet volgens de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Zijn hier nog geregistreerde, verwaarloosde bedrijven in deze straat?
Het woord is aan schepen Bob van der Einde.
De laatste vergunning die de deputatie heeft afgeleverd is 10 december 2020. Voor het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor opslag en sortering van afvalstoffen. De site werd in 2022 geschrapt van de lijst van de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimte. 90% van de oppervlakte wordt benut en voor het overige kan meegegeven worden dat er een ontwikkelaar bezig is met het voorontwerp van de herontwikkeling van de site. Waarbij de site normaliter helemaal wordt afgebroken en er volledig nieuwe panden voorzien worden. Vandaag is op het Schepencollege nog geweest dat openbaar onderzoek voor de slopen van die werken en die openbaar onderzoek zal lopen tot eind november, 22 november. U had het over het eerste gebouw, maar ik had het ook over het tweede gebouw in de straat, waar heel veel golfplaten los liggen. Ik weet niet welke bedrijf gaat dat nog is, maar dat nog bedrijf gaat is dat. We zullen dat nagaan, want dat stond er niet specifiek op en wij dachten dat het over
ik
het eerste gebouw ging.
Ik had
het
in deze straat genoemd, dus
ja.
Naardrijksweg.
Ja.
Ik weet niet wie het er eigenlijk nog activiteiten heeft.
Oké, maar we zullen dat volgende keer beantwoorden.
Ja, dat is heel goed. Oké.
Okay. Goed. Bedankt. Jacques, je had ook nog een tweede vraag.
Ja. De Oude Goorstraat is zeer aangelegd. Op het eerste zicht ziet het er goed uit, maar deze weg nodigt nu nog meer uit dan vroeger om snel te rijden, met een auto. Ik heb al verschillende mensen deze opmerking gekregen dat daar te hard gereden wordt. Dus bij deze de vraag, worden hier nog aanpassingen aan gedaan, zeker om fietsers en wandelaars te beschermen, die daar zeer vaak en veel komen.
Het woord is aan schepen van mobiliteit, Karel Geens.
Ja, en als ze daar wandelen en fietsen, kunnen we natuurlijk enkel maar aanmoedigen, want het is heel positief dat ze op die manier zich verplaatsen en niet met een auto per se. En ik moet ook zeggen dat wij ook die melding hebben gekregen en ook zelf hebben vastgesteld. Nu, wij hebben de ontwerper destijds de opdracht gegeven om de weg zodanig te ontwerpen dat hij snelheidsremmend zou zijn. En vandaag stellen we vast dat misschien, zeker voor een aantal bestuurders, het niet het gewenste effect heeft. Want de weg is smaller geworden, tot zeker 1 meter op een aantal plaatsen. Maar door die bredere bermen nu kan inderdaad het zicht zijn van oei, we hebben een brede weg. Terwijl het zicht nu anders is dan vroeger. Daarom hebben we het vandaag op het college ook besproken om bomen te zetten aan de bermen. Dat we aan de assenschuivingen witte lijnen zullen schilderen. Dat de bestuurder op zijn plaats moet houden in principe. En dat ook de fietssymbolen, zoals op andere straten met sergeantstrepen, ook zullen aangebracht worden.
Ja, dat is natuurlijk al iets om iets doen natuurlijk, maar ik hoor dat de Vlindersbanden een snelheid 50 geworden, waarom kunnen we dat ook in snelheid 50 doen?
Ja. Dat is iets wat zeker nog moet besproken worden en kan overwogen worden. Ja.
Want als je de mogelijkheid geeft om hard te rijden, dan gaan de mensen dat toch blijven doen. Zeg. En als je dan natuurlijk kunt zeggen, je kunt verbaliseren door als iemand 60 rijdt of harder rijdt, dat je die dan eigenlijk toch hier een keer loopt betalen of twee keer, dan zal dat misschien wel doen. Mm-hmm. Ik weet het niet, maar ik vind het een heel gevaarlijke baan. En ik heb het al verschillende keren gehoord, dus eigenlijk als SAP iets aan doen. Dat je, ja.
Nu, inderdaad, de 50, dat is iets dat ik wil onderzoeken, hè, maar natuurlijk, de weg is ontworpen voor de snelheidszone 70 waarin hem in ligt. En, nou ben ik ergens met een draad kwijt. Maar.
Ja, pak er een andere draad. Hè.
Ja. Nee, het is eigenlijk niet zo gemakkelijk om mensen af te dwingen, hè, om trage te rijden als die weg is ontworpen voor een bepaalde snelheid. Hè. Dus dat moeten we wel goed overwegen hoe dat we dat eventueel kunnen aanpakken. Ja.
Oké, okay, ja. Zullen we zien wat we...
Maar dat zijn al de eerste stappen die we gaan nemen en we hopen dat het toch visueel de weg nog smaller gaat maken en daardoor...
Het is vooral, er wordt heel veel gewandeld. Je kunt er gewoon heel veel aan gewandeld. En,
ja,
dat en dat de auto's tegen 70, 80 per uur naast vliegen, dat is echt...
Heb ik goed verstaan dat er bomen geplant zullen worden?
Ja,
is dat, was dat, ik hoorde al langs in de media dat dat door Touring het strengst wordt afgeraden momenteel. Naast een, ik ben voor bomen planten. Hè.
Dat is daar waar dat bebouwing is, hè. Daar wordt dat afgeraden, hè. Van bomen te planten, hè. Voor de zonnepanelen. Hè.
Ja, maar als er iemand tegen 70 opknalt, zijn we er ook. Ik dacht dat dat de richtlijn was die misschien voor hem had gekregen, maar oké. Okay.
Goed. Oké, okay, dankjewel. Jeroen, jij had ook twee vragen, denk ik.
In optiek van de huidige energiecrisis, hoe zit het met de prijzen van onze rusthuis- en servicelabbewoners? Is er zicht op prijsaanpassingen?
Het woord aan schepen Bert van Genecht.
Prijsaanpassingen hebben we destijds besloten van dat één keer per jaar te doen. Hè? Gewoon indexatie. Nu, voor een indexatie hebben we natuurlijk altijd wel de goedkeuring nodig van Agentschap Zorg en Gezondheid. En die hebben ons toegelaten om dit jaar, en alleen dit jaar, nog een tweede indexatie te doen. Die hebben we dus gedaan in september. En we hebben er eentje gehad in november van vorig jaar, die uitwerking had op 1 januari. Een tweede hebben we gehad hier op de raad, in het college, in juli, die een uitwerking had voor september. En dus nu komt er gewoon een volgende indexatie aan in 1 januari. Maar er is geen extra voorzien buiten dan die ene die we mochten doen om nog te indexeren.
Oké, okay, dank u wel. Duidelijk.
Ja. Ja, Jeroen.
Bij het bellen naar de wijkpost van Rijkenvorsel na 10 uur is er niemand aanwezig. Daar verwijzen ze door naar het nummer 112, waar momenteel zeer grote personeelstekorten zijn. Ons lijkt het daarom verstandig om de 2310, het nummer 101 en de nummer van de wijkpost in Hoogstraat ook te vermelden. Bij een verdachte beweging kan de politie dan sneller verwittigd worden. Daarom volgende vraag. Kunnen nummers van de wijkpost van Hoogstraat, nummer 101 en 112 in de 2310 vermeld worden?
Het woord is aan de burgemeester.
Ja, we zullen dat opnemen in een 2310. Nu in de 101, dat wordt eigenlijk afgeraden, dus we gaan gewoon houden bij... De 112 en de nummer van de wijkpost, maar weet wel, als het daar ook gesloten is, krijg je weer datzelfde bandje en ga je ook doorverwezen worden naar 112. Maar we zullen dat mee opnemen. Ja.
Goed,
dank je wel.
Dank je wel. Ten slotte was er ook nog een vraag door raadslid Danny Eelen, maar dat zullen we straks in de besloten zitting behandelen. Hè. Goed, hiermee zou ik dan deze gemeenteraad willen schorsen. En gaan we onmiddellijk de raad voor.